Fijn om elkaar te ontmoeten en het woord van God te openen. En dus gebeden voor het werk van de Heilige Geest, de parakleet, om iets te pakken. En het is heel vaak, heel apart soms zo. Soms hoor je achteraf als je gepreekt hebt ergens, dat iemand zei, toen u dat en dat zei, ben ik zo aangeraakt. Ik bedoel niet dat ik dat zeg, maar in zijn algemeenheid. Daar heb ik helemaal niet over gehad. Maar kortom, de Heer kan zo soeverein iets pakken en je hart daarmee zegenen. Terwijl het misschien helemaal niet de hoofdboodschap is of zoiets van wat er komt. Laten we ons hart maar wagenwijd openzetten. Amen. Heeft u dat allemaal gedaan? Ja, natuurlijk. Hè? Daar is ook de zang die zin voor. Dat je hart bereidt voor de Heer. Dat je bij hem ook aan bidden. En ja, u weet dat wij, of ik weet niet of u dat weet, maar waarschijnlijk ook wel, maar dat we vanuit de VPE, zeg maar, op onze knieën een spreken van God hebben gehad over hoe hij ons ziet. En dat is uitgekomen, zie Jezus. Dan denk je, ja. Maar dat is zo revolutionair, moet ik zeggen, en dat grijpt zo diep door, en dat is zo impactvol, ook in mijn persoonlijke leven. Daar wil ik een paar dingen van delen vanmorgen. Dank u wel, Heer. Het gaat ook alleen maar om uw zoon. Alles wat God doet, de schepping, verlossing en voleinding, is in Christus Jezus. Is door zijn zoon. En dat tot eer van de Vader. En dat door de kracht van de Heilige Geest. En het is altijd mooi als je het woord van God opent, zit je gelijk in de dimensie van de Heilige Geest. Dit is Heilige Geest, dit is ook Christus. En woord en geest zijn één. En vanmorgen wil ik een paar aspecten met u bespreken van dingen die voor mij de laatste jaren, de laatste week zelfs, zijn gaan leven bij vernieuwing. En want wij bereiden ons ook voor op de bruiloft, toch? Jullie zijn wel echt een Maranatha-gemeente, geloof ik. Ik pikte dat net wel even op dat iemand zei, hij die was en die is en hij die komt. En iemand zei gelijk, amen. Hij komt ook. En hij is ook altijd komen. Dat is ook vanmorgen komende trouwens. Het water van de rivier van de geest, dat komt altijd. Dus ook vanmorgen is er iets aan het komen, voor u persoonlijk. Gelooft u dat? Iets van die rivier van de geest passeert vanmorgen het keerpunt. En stroomt weer verder. En passeert uw leven. En wij bereiden ons voor. Ik heb het grote voorrecht dat we op 19 september mag ik het huwelijk inzegenen van onze oudste kleindochter. Opa, wilt u dat doen? Nou, kind, wat denk je ervan? Ik dacht het wel. En dan zie je zo wat in de gesprekken die we met ze hebben, dat ze zich aan het voorbereiden zijn. En dan zie je dat ze eigenlijk zoveel van elkaar al kennen. En wij bereiden ons ook voor. En we kennen al zoveel van hem, toch? Weet u waar, puur in een menselijke verhouding, zeg je, hij houdt van die en die muziek. En hij houdt van dat en dat soort kleding. En dat is zijn lievelingseten. Weet je trouwens wat het lievelingseten van Jezus is? Jezus heeft ook een lievelingskostje. Dat is ook een goeie. Ik was iets geestelijker nog dan uw broeder. Ja. En, want hij zegt, mijn spijze is de wil te doen. Dus eten voor Jezus. Maar ik reken hem goed hoor. 5 punten. Ja, goed. Goed, 5 punten. Ja. Maar Jezus heeft inderdaad ook. Dus hij zegt, ik heb al gegeten jongens. Ze kwamen terug op een gegeven moment. Want hij is weggestuurd van, ga broden halen in het dichtstbijzijnde dorp. En Jezus had dat hele gesprek met de Samaritaanse vrouw gehad bij de put. Ik ken het verhaal wel. En zei, kijk Jezus, we hebben een paar broodjes gesmeerd voor u. Met hagelslag. Nee, dat niet. En zei, ik heb net gegeten. Ja, wat dan? Ja, ik mocht iets geven vanuit de wil van God. Aan een vrouw die het nodig had. Ik ben verzadigd. Dat zegt hij letterlijk, hè? Dat zegt hij. Mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezond heeft. Van welke muziek zou Jezus houden eigenlijk? Ik zong vanmorgen nog, ik kom uit de kerk. Vroeger. Ik ben op 17-jarige leeftijd, heb ik Jezus Christus ontmoet op mijn slaapkamer. Gedanst van vreugde. In 1 seconde overtuigd van zonde en vergeving. Hoe hij dat presteert, weet ik ook niet. Maar het is wel zo. Maar ik kom uit de Gereformeerde Bond. Psalm op hele noten. De mensen uit andere landen die hier zijn, die weten helemaal niet wat dat is. Sommigen van jullie weten dat nog wel. En vanmorgen zong ik er even zo'n oude psalm. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Dan zal mijn Heer tot u zich wenden. Tot u komt al wat leeft. Gij zijt de redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. Ouderwets kerklied. Zou u daarvan houden? Ach, alles wat uit het hart is vanuit onze aanbidding. Ik denk, dat is als muziek in zijn oren. Toch? Of het op psalmen op hele noten is. Ik hou van dit soort lied hoor. Dat u niet denkt van... Maar ik kan ze wel met mijn hart zingen. En dan weet ik dat de hemel luistert. En dan weet ik dat Jezus blij is. Nou goed. Een paar aspecten van iets vanuit mijn eigen hart ook wel. Van de zie Jezus reis die we aan het maken zijn. Hem steeds beter leren kennen. Voorbereiding op de ontmoeting die gaat komen. En ik noem u drie aspecten. Drie aspecten. Ik zei net van houdt hij van muziek, houdt hij van eten. Spoor. Drie aspecten van Jezus die op zich wel losstaan van elkaar. Maar in Jezus is alles één. Die ik graag met u wil delen. De eerste is Jezus de kindervriend. De tweede is de strenge Jezus. En de derde is het hoge priesterschap van Jezus. Nou, of er verband tussen zit, dat zien we wel. Maar ik wil graag met u openen Matthäus 18 vers 1 tot en met 5. Matthäus 18 vers 1 tot en met 5. Dat is, ik weet niet of u een Bijbel bij u hebt. Ik lees uit de HSV, Louis, als je het goed vindt. En daar staat dan, op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei, voorwaar, ik zeg je, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zul je het koninkrijk van de hemel beslist niet binnengaan. Poeh, dat is weer duidelijk zeg. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Een paar hoofdstukken later heb je weer hetzelfde soort fenomeen. Het gaat ook in de kerk soms nog wel over wie is het belangrijkste. Wie doet ertoe? Wie... En dat komt voort uit onze wezengeest. Hè? Wij zijn eigenlijk sinds de zondeval zijn we wezen. In die zin, we zijn de relatie met vader kwijt. En Jezus brengt ons terug naar de vader. Maar is onze diepe behoefte, en dat werkt soms nog door, terecht wat Louis vanmorgen zei, je bent geheiligd in hem. Je begint al met je diploma op zak, maar dan moet je het nog worden. Precies goed uitgelegd wat mij betreft. En dat is met dit soort dingen ook al zo. Hè? Wij zijn kinderen van God en soms gedragen we ons nog als wezen. Dat betekent, we hebben elkaars bevestiging soms zo enorm nodig. Zie je me wel? Hoor je me wel? Doe ik er wel toe? Ben ik wel belangrijk? Ben ik wel betekenisvol? Want ons ik moet zo bevestigd worden. Terwijl wat God ons de weg van bevrijding wijst, is dat we onze bevestiging zoeken alleen maar in hem en bij hem. Want anders ben je de rest van je leven slaaf van mensen. En afhankelijk van hoe mensen over je denken. Dat bindt je. Dat moet je niet doen. Maar in elk geval die vraag, die prangende vraag, wie is er het belangrijkste? En dat is in de kerk ook zo, er zijn sommige kerkculturen. Trouwens, je zat ook voor vanmorgen, sorry. Maar waarin leiders een soort speciale positie hebben. Ik moet heel eerlijk zeggen, ergens geloof ik daar niet in. Ik geloof wel dat iedereen zijn rol heeft in de kerk. Maar ik geloof niet in dat de een belangrijker is dan de andere. Dat is niet zo. Iedereen is gelijk, niet gelijk, maar wel gelijkwaardig in het koninkrijk van God. Amen. Niet gelijk. De voorganger, apostel Harry, is gewoon de voorganger. He, dat is maar goed dat niet iedereen voorganger is. Dus één is voorganger. En er zijn een aantal oudsten. Maar iedereen is gelijkwaardig. Ze zijn allemaal delen van het lichaam van Christus. Maar die prangende vraag, wie is er het belangrijkste? Onze lieve broer Christian Tan, ik mag dat zeggen, want hij zegt het zelf ook overal. Vorig jaar sprak hij op de opwekkingsconferentie. Dat zegt hij overal. Ik vond het een leuk voorbeeld. Minuten binnen schiet. Niet voorbereid. En toen, vrijdagavond was hij de hoofdspreker in de grote tent. En die dag daarna, er waren speciale VIP-plaatsen. VIP-plaatsen. Oké, goed. VIP-plaatsen. En hij had op de een of andere manier niet een uitnodiging voor die VIP-plaats. En hij bemerkte bij zichzelf, tjonge, daar ben ik toch niet voorgedaan als ik de hoofdspreker. En hoe is het mogelijk? Ik zit niet eens op die VIP-plaats. En de Heer sprak hem erop aan. Wat gebeurt er nou met je? Wat gebeurt er nou in je hart? Waarom vind je dit dan zo belangrijk? Nou dat, hè. Dat voelen we allemaal wel aan. Dat was allemaal niet helemaal vreemd, denk ik. Ook bij de discipelen niet. En wat doet Jezus dan? Dan gaat hij hurken. En dan zo'n mooi Joods jochie met krulletjes. Of zo'n mooi Joods meisje. Dat staat er niet bij. Kom eens. Kom eens hier. En dan gaat hij een mooie les geven. Die hij later in twee hoofdstukken later weer herhaalt als het ware. Want dan is er weer de vraag dan van de moeder. Van de zonen van Zebedeus. Van... Even onder ons, Jezus. Als u straks op de troon van uw heerlijkheid zit, dan mijn jongens wel even de een aan uw linkerkant en de ander aan uw rechterkant. Soms willen de ouders hun identiteit vinden in het succes van hun kinderen. Moet je ook niet doen. Mijn zoon is dit, mijn dochter is dit. Je mag wel trots zijn hoor. Maar vindt je identiteit daar niet in. In elk geval, nou, al die dingen spelen altijd maar weer een rol. Omdat we moeten leren dat we geliefd zijn in God en daar genoeg aan hebben. En dan wordt zo'n kereltje geroepen of zo'n jongetje of zo'n meisje. En dan zegt hij, zo moet je worden, zegt Jezus. Ik denk dat hij erbij gehurkt heeft. Zo. Dit zijn de belangrijkste. In november twee jaar geleden, mocht ik mee met een compassion reis naar Peru. Naar de binnenlanden van Peru. En daar gebeurde iets wat hiermee te maken heeft. Wij bezochten vanuit de Compassion Reis, wij bezochten verschillende projecten. U kent Compassion denk ik wel, het adopteren, financieel adopteren van een kind. Wij bezochten verschillende projecten en als Hollandse groep sloten we dan altijd af met, mogen we nog voor jullie bidden? Nou, wij baden dan voor ze, Heere zegen ze op deze plek enzovoort. Nou, klaar. In het volgende project. We kwamen op een zaterdagavond bij een project in een plaatsje Jurimatas, dat maakt verder niet uit. En daar hadden we de zaterdag voor de zondagochtend een ontmoeting met het lokale team. Dat was de pastora, zoals ze haar daar noemde, de vrouw van de voorganger. De voorganger was overleden met corona. Heel veel mensen in Peru zijn overleden aan corona. De man was overleden, maar zij, de vrouwelijke voorganger, was daar nog en met een aantal van haar team. En... ik zat naast deze mevrouw, ik denk een mevrouw niet ouder dan mij, maar ze zag er oud uit, zeg maar. Getekend door het leven, getekend ook door het verdriet van het verlies van haar man. En ik had bijna de indruk, ik ben een beetje heddelijk van aard, om een pastoraal gesprek aan te gaan met haar. Zo van, mevrouw, komt u wel voldoende aan uw rouwverwerking toe? En, nou goed, zo zat ik erin. En zij was, vond ik, ik heb wel iets daarvan gezegd, want ze was ook helemaal in zwart en ze keek helemaal niet blij en oh, het voelde als van zwaar. En zij vertelde van nee, zegt ze, en ze vertelde mijn man en op zijn sterfbed zei hij de kinderen, ga door met de kinderen. Ik begreep dat toen nog niet helemaal, maar ik besefte wel van dit is iets bijzonders van God. Deze vrouw draagt iets bijzonders van God mee. Dat voel je in de geest. En dan zou dan ook weer de maand was afgelopen. Dan zou er ook weer zo'n moment zijn dat wij Hollanders wel even voor dat team zouden bidden. Heer zegen ze enzovoort. Maar we voelden allemaal, dat moet niet. Wij moeten niet hun zegenen, zij moeten voor ons bidden. En nou, dat gebeurde ook zo. En dat zijn van die momenten in Christus die je nooit meer vergeet. Want God ging spreken. En dat eindigde van ontvangen naar de aanwezigheid van God en op je knieën. En het was, terwijl zij baden, alsof Jezus tegen mij zei, ik laat je een nieuw Laodicea zien. En ik begreep direct in de geest wat hij bedoelde, want het ging over kinderen. Compassion, kinderen. En hier in dit gedeelte staat dat als je een kind ontvangt, wie ontvang je dan? Jezus. Dus Jezus heeft het over de belangrijkste. En Jezus heeft het over hem ontvangen. En ik realiseerde me zo dat als de kinderen in het koninkrijk, zowel in de gezinnen als in de families, als in de kerk, niet de belangrijkste personen zijn, dat we iets missen van het plan van God. En de volgende ochtend trouwens, toen kwamen we in die kerk daar, de Assemblies of God kerk, zeg maar, VPE-kerk. En toen begrepen we het wel, 400 joelende kinderen. Helemaal enthousiast over Jezus. Eén naar de ander gesponsord. Getraind door de lokale kerk en discipelschap. Goed onderwijs krijgen, maar allemaal enthousiast voor Jezus. En toen begreep ik wel dat die man van die vrouw op zijn sterfbed had gezegd, de kinderen. De kinderen. Wat er ook gebeurt, jij gaat door met de kinderen. Zoveel enthousiasme. Toen ik thuis kwam, want ik realiseerde mij ook, ik ben een jaren voorganger, en kinderwerk, dat gaat wel. Ja hoor, dat was fijn. En ben ik daar ooit één keer geweest? Nee. En staat het meeste op hoogste op de begroting? Nee, helemaal niet. En ik had het hart van Jezus geproefd over kinderen. En ik moest naar de kinderleiding gaan en ik moest vergeving vragen. Voor het feit dat de kinderen niet de belangrijkste zijn in de kerk. En het gekke was, collectief voelden ze exact aan, want ze voelden het al jaren zo. Knippen en plakken. En dan komen de kinderen weer in de samenkomst en zo, hè. En tranen, want ze voelden het zo in hun hart van ja, wij voelen ook niet dat wij het belangrijkste zijn in de kerk, ook als kinderwerkleiders. Binnen de VPE heb ik dat uiteraard ook gedeeld. En de Heer sprak tijdens je reis ook nog iets anders. Dat ging over het belang van het gezin. Het belang van het gezin. De hele scheppingsordening van God is gebaseerd rondom een man en een vrouw. Dat moet je wel zeggen tegenwoordig. Een man en een vrouw die, als de genade van God is, ook kinderen voortbrengen. De bouwsteen van de samenleving. Kinderen zo belangrijk. Ouders die niet moeten denken, als ik mijn kind maar meeneem naar de kerk, dan komt het wel goed. Nee, ouders die thuis Jezus Christus modelleren voor hun kinderen. Met vallen en opstaan, want we zijn onderweg om te worden wie we zijn. Maar zo belangrijk. En dan zie je eigenlijk de hele lijn in de Bijbel wel. Dat het is, ja, als je ziet al die geslachtsregisters. Waarom staan al die geslachtsregisters erin? Een van de redenen is omdat het van overgaat van vader op zoon. Op kleinzoon. Op achterkleinzoon. En als je al die lijnen zo naast elkaar ziet. Bijvoorbeeld van het geslachtsregister van Genesis. Dan realiseer je dat Henoch heeft Adam nog gekend. En Noach heeft Henoch nog gekend. En die verhalen zijn van vader op zoon, van moeder op dochter doorgegaan. En er is verteld, er is uitgeleefd. En Yahweh stond centraal. Jezus stond centraal. En hoe belangrijk is dat we dat in onze gezinnen opnieuw gaan doen. De Heer zei, ook tijdens die reis, het gezin moet in de ark. Het gezin moet in de ark. Staat in Genesis 7 vers 1. Toen het gezin in de ark was. Want voor alle levende wezens staat er een mannetje en een vrouwtje. Een mannetje en een vrouwtje. Maar bij de mens, de kroon van de schepping, staat er de vader en de moeder en de zonen en hun vrouwen. Het gezin. Belangrijk. Op dit gebied is er ook veel verdriet. Ook wij kennen ons eigen verdriet. Van waar het wel of niet goed gaat. Maar het is zo in het hart van God en zo in het plan van God dat we bidden voor onze kinderen. Ook hier zullen er zeker ouders zijn waarvan de kinderen die zeggen, de kinderen gaan niet meer mee. Nou, u bent zo in de wil van God en alle kracht van de hemel, van de opstanding van Jezus Christus staat achter uw gebed als je bidt voor je kinderen, als je bidt voor je kleinkinderen. Zijn die mensen die bidden voor hun kleinkinderen? Amen. De hemel staat erachter. De opgestaande Christus staat erachter. Het is zijn hart. Papa, waarom eten we dit? Vraagt de zoon bij de Pesach. En dan gaat papa weer uitleggen. Het lam. Het lam dat voor ons geslacht is. Daardoor heeft God ons uitgeleid. Uit Egypte. Enzovoort. Enzovoort. Ja. En Jezus is dan ook streng. Jezus zegt dan ook in datzelfde gedeelte, als je een van deze kleintjes niet acht, of hij gaat hier verder hoor, zegt hij, tot zonde brengt. Ah, ik durf bijna niet te lezen wat hij zegt. Er is wel meer teksten in de Bijbel, durf je bijna niet te lezen, omdat ze zo streng overkomen. Maar als je aan kinderen komt, dan kom je aan Christus. Maar positief, als je kinderen ontvangt, ontvang je Jezus. Amen. Belangrijk. Belangrijk. Zowel in uw gezin als in uw straat. Gewoon ook, hè. Overal waar een kind is nog zo aan het begin van leven. Nog zoveel input. Die ene vriendelijke blik van u. Die ene mooie woord. Vraag maar eens een kind. Ga zelf maar eens na. Wat herinnert u zich van heel vroeger? Aan positieve dingen. Sommigen hebben niet zoveel positieve dingen te herinneren van vroeger. Anderen wel. Die denken nog aan die juf op de zondagschool. Of die weten nog van, mama las bad altijd met ons 's avonds. Of, belangrijk nog, de rol van de vader. Papa bad altijd met ons 's avonds. Weet u wie zorgen zit? Weet u, een quizvraag, 5 punten te verdienen. Misschien heb ik hier al eens gesteld. Wie raapte elke ochtend het manna? Wie gaat voor de vrouwen? Ja, steek de hand maar op. Ik heb 5 punten verdienen. Ik zie niemand. Wie denkt dat de kinderen dat zelf moeten doen? De kinderen. Wie denkt de opa's en de oma's? Wie denkt de mannen, de vaders? Ja, 5 punten verdiend. De mannen raapten elke morgen het manna. Nou, ja, ze moesten ook voorzien voor eten van kinderen. Ja, maar goed, dat klopt. Maar er zit een overdrachtelijke betekenis in. De vader, hoofd van het gezin, leeft Jezus voor. Neemt de leiding in het voorgaan, in het gezin, tot Christus. Mannen, amen. Maar nou is het stil, hè? Als ik heel eerlijk ben, mijn vrouw, vind ik zelf, heeft het veel beter gedaan dan ik het gedaan heb in de opvoeding. Maar de roeping ligt primair bij de man. Als hoofd van het gezin, als hoofd van zijn huwelijk. Maar natuurlijk heeft de vrouw haar veiligheid, haar zijn. En de Joden zeggen wel, de vrouw zorgt voor de veiligheid, voor het zijn. En de mannen bevestigen de identiteit. En dat doet papa God dan ook bij zijn zoon als hij 30 jaar is. Dit is hem. Dit is mijn zoon. En toen Jezus 12 jaar was, begon hij met zijn vader op te trekken. Hij moest bezig zijn met de dingen van zijn vader toen hij 30 was. Als het ware, de hemel barst van trots, zou ik bijna zeggen. Papa zegt, dit is hem. Hoor naar hem, dit is hem. Mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mij wel behagen. Nou, prachtig. Prachtig. Een ander ding, en ik zeg al dat Jezus verder in dit gedeelte, is hij echt best wel streng. Als je een struikelblok bent voor de kinderen, Dan zegt hij dingen die durf ik bijna niet te zeggen hier. Maar dan zegt hij, het is beter voor u om kreupel en verminkt door het leven te gaan dan. Ja, dat is ook Jezus. Ook Jezus. Ik neem me heel kort even mee, want ik wil niet te veel tijd aan besteden, aan een ander aspect van Jezus. Want Jezus is geen doetje. Jezus is geen watje. Mag je wel zeggen, van hij is een prachtig mens. Jezus is niet altijd maar bolletje. Over je bolletjes strijken. Jezus kan heel duidelijk zijn. Weet u dat van hem? Hij kan heel duidelijk zijn. Dat is het gevolg van dat hij heilig is. Hij kan heel duidelijk zijn. En dat is een van de andere dingen die zo tot mij gekomen is. Dat is mijn reis met Jezus. Ik deel u vanmorgen iets van mijn reis. Dat is ongeveer een maandje of 2 terug. Dat ik voelde dat hij de vraag stelde. Van hoeveel van jouw werken heb ik vol bevonden? En dat verwijst ook naar Openbaring 3, vers 2. Dan zegt hij tegen de gemeente van Sardes: ik heb geen van je werken vol bevonden. Het is diezelfde Jezus. Het is dezelfde Jezus die voor u en mij aan het kruis is gegaan. Het is diezelfde tedere, lieve, goede herder Jezus. Dat is ook die Jezus die streng kan zijn. En aan mij stelde hij die vraag die ik nog nooit zo begrepen heb. Ik ben een week van slag geweest. Want ik kon geen antwoord geven. Ik kon niet zeggen van: Heer, ja, al mijn werken zijn vol. Poeh, die was zo confronterend, die vraag. Zijn al jouw werken vol bevonden? En ik wist het antwoord wel. Nee, ik denk het niet. Er zijn heel veel dingen die ik doe op de automatische piloot. Er zijn heel veel dingen die ik doe omdat dat nou eenmaal moet. Kent u dat? Er zijn heel veel dingen waarvan je zegt van: ja, is zij die nou vol bevonden? Als ik terugkijk naar 30 jaar bediening, dan denk ik dat het de hemel zal het laten zien. De rechterstoel van Christus zal het laten zien. Maar ik denk niet dat het allemaal vol maakt, hoor. Dat denk ik niet. En het is een bepaalde schrik als het ware om mijn hart geslagen om dat aspect van Christus ook te ontmoeten. Waarvan hij later zegt in Openbaring 3 vers 19: allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Is dat ook Jezus? Hij is toch lief? Al die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Amen. Dat is Jezus. Dat is diezelfde Jezus in al zijn veelzijdigheid. Jezus de kindervriend, maar ook Jezus die de strenge Jezus. En dan moet je daar ook mee bezig en dan realiseer je als hij bijvoorbeeld in Capernaum. Capernaum was de plaats waar een genezingsrevival plaatsvond. Hè? In de 50 en 60 jaar heb je in de Pinksterbeweging een hele serie van genezingsrevivals gehad. En Oral Roberts en noem ze allemaal maar op. Genezingsrevival. En Capernaum, Nazareth gebeurde niet zoveel. Dat weet u wel, met Capernaum, daar gebeurden allemaal wonderen. En mensen kwamen van heinde en ver, zelfs van Syrië en weet ik veel wat kwamen, ze met hun zieken. Vooral in Capernaum. Dus Capernaum heeft veel van de kracht van God gezien. Capernaum heeft veel van Jezus gezien. Capernaum heeft veel van de genade van God gezien. En dan zegt Jezus in de Matthäus-evangelie. Matthäus-evangelie is niet zo lief, heb ik ontdekt. Tjonge jongens, staat dit allemaal erin? De een naar de ander. Als Jezus een wervingscampagne doet. Misschien weet u dat we als de VPE weer met een opleiding beginnen, School of Pastors. En dat we zijn verbaasd over het aantal aanmeldingen, maar dat en passant. Daar zijn we dankbaar voor. Maar als Jezus met zijn wervingscampagne begint voor zijn School of Pastors, zeg maar, dan zegt hij van: je krijgt geen salaris. Je leeft vanuit geloof. Je gaat gehaat worden. Als je bij mijn School of Pastors komt, ga je overleveren. En overal waar ik kom, krijg je mijn tweedracht te maken. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar he, dat. Nou, dat is een handige manier om mensen te winnen voor je school. Ja, dat is wel Jezus. Dat is wel Jezus. En dat hoofdstuk verder begint hij dan over Capernaum. En dan zegt hij: Capernaum, Capernaum, als je niet bekeert, dan gaat het met Sodom, wordt het makkelijker in het oordeel. Dan met jullie, want je hebt zoveel van de krachten gezien. En als het in Sodom geweest was, zegt hij, dan hadden ze zich al lang bekeerd en jullie hebben je niet bekeerd. Dus de lijn die je ontdekt, hoe meer genade van God geopenbaard wordt. De genade van God is niet goedkoop. Laten we ons als christenen bijzonder realiseren. We zijn de meest bevoorrechte mensen op de aarde. Wij kennen het kruis. En ik hoop dat dat in toenemende mate, dat ik straks ermee eindig, dat dat een ontdekkingsreis voor u is. Ik zeg: och, hij is beautiful, he is wonderful. Hij is, was het lied wat we zongen? Het is zo geweldig, hij is zo geweldig. Maar hoe meer je ontdekt, en daarom sloeg mij ook de schrik om mijn hart. Het is wel dure genade. Genade is niet goedkoop. Dietrich Bonhoeffer, ik weet niet of u die naam kent, die heeft daar veel over gepubliceerd, over de dure genade. Goedkope genade zegt: ach joh, zonder meer of minder, maakt niet zoveel uit. En je moet het niet zo serieus nemen allemaal. Je mag ook lekker wel eens een keer dit en lekker wel eens een keer dat doen. En dan maak je de genade goedkoop. dure genade beseft wat er is gebeurd. Dure genade beseft. Niet de hele tijd maar zwaar door het leven moet gaan, maar dat je verantwoord daarmee om moet gaan. Niet altijd maar dat je, hè, terecht begonnen met verheug je in de Heer te alle tijden. Van de Heer Jezus staat, van de Jezus staat er, prachtig mooi, Jesaja 11, die zevenvoudige geest, zeven aspecten van de Heilige Geest. En dan staat er, het zesde is, het is de geest van de vrezen van de Heer. En het zevende aspect is, ja, zijn lust is in de vrezen van de Heer. Jezus zegt, overal waar ik God kan dienen, heb ik al gegeten en gedronken, zeg ik maar. Hè? Dat is een lievelingseten om de wil van God te doen. En in de HSV staat het nog mooier, zijn ruiken zal zijn in de vrees van de Heer. De heiligheid van God. De wil van God. Daar leeft hij van, daar leeft hij voor. En dat uit hij ook op Gethsemane als hij... Niet mijn wil, niet mijn wil, niet mijn wil, niet mijn wil. En het koninkrijk van God gaat het niet om mij, maar gaat het om u. Ik heb even afgevraagd, wat maakt nou dat een werk vol is? En dan ga ik verder naar het laatste aspect, maar wat maakt dat een werk vol is? Daar moet je dan ook over nadenken. Hè? Als de Heer aan u vraagt, zijn al jouw werken vol bevonden? Waarschijnlijk dat u net als mij moet zeggen van, ik denk niet allemaal. Of misschien wel heel veel niet. Maar wat maakt nou, als de Heer Jezus zegt, ik heb geen van uw werken vol bevonden? Is dat met het aantal uren dat je besteedt? Uiteraard niet. Heeft dat te maken met hoeveel geld je geeft? Uiteraard niet. Ik denk dat het antwoord ligt in, is het uit geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Is het vanuit vertrouwen in hem? Dat maakt de werk vol. Is het vanuit liefde voor hem en voor mensen? Dat maakt de werk vol. Is het vanuit gehoorzaamheid? Ik denk dat dat de elementen zijn waar het om gaat. Amen. Vanuit vertrouwen. Er is zo'n verschil of je dingen doet vanuit vertrouwen. Vertrouwen wil eigenlijk zeggen, ik kan het helemaal niet. Eigenlijk is de essentie van vertrouwen, ik kan het niet, maar er is iemand die het wel kan. Leef je zo? Leef je zo? Leven wij zo? En vervolgens... Uit liefde voor hem en uit liefde voor de ander. Oké, Heer. En dan groei je in u. En als er zeker werken niet vol bevonden zijn, dan verlang ik ernaar dat mijn werken, dat u kan zeggen, ze zijn vol bevonden. Ik heb je werken vol bevonden. Ik hoop dat ik nog vele jaren te mag leven. Zonder dat ik daarmee redding verdien, hè? Want het is niet uit werken. Dat zeg ik niet, hè? Het is uit genade. Dat we gered zijn. Maar we gaan wel om met die. We gaan wel om met die dure. Kostbare genade. Ten slotte wil ik u meenemen. Ten slotte wil ik u meenemen naar ook Matthäus. En dat las ik deze week en het raakte mij een zegen in mijn hart. Dat staat in Matthäus 26, vers 57, als u een Bijbel bij u hebt. Dat is dat Jezus naar het kruis geleid wordt en dat hij, voordat hij dat doet, wordt hij naar het Sanhedrin geleid. Hij is net bruut gevangen genomen, ze hebben hem gegrepen, staat er. Nou, ze grepen Christus, ik wil liever door Christus gegrepen. Amen. Dat is even een woordspeling, Paulus zegt, ik ben door Christus gegrepen. Halleluja, laat hij me maar grijpen. Wil nog iemand gegrepen worden door Christus vanmorgen? Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Zo belangrijk. Hier grijp me maar. Paulus is door Christus gegrepen. Maar hier grepen ze Christus. Ze grepen Jezus. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester. Waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. En ik realiseerde mij dat de hoge priester ontmoet de hoge priester. Want Caiaphas is de hoge priester, maar die staat oog in oog met de aanstaande, de nieuwe, de echte hoge priester. En het viel mij op dat Caiaphas en de hele raad van oudsten bezig waren met maar één ding. Hoe vinden wij schuld? Hoe vinden wij schuld? En de hele passie was erop gericht iemand schuldig kunnen verklaren. En wat is de roeping van de hoge priester? iemand onschuldig verklaren. Omdat de schuld verzoend is en vergeven is. En ik vond het zo mooi dat Jezus werd geleid onderweg naar Golgotha. Onderweg als lam van God dat zijn mond niet open doet. Hij had kunnen zeggen, ben jij nou een hoge priester? Jij moet mij onschuldigen. In plaats van beschuldigen. Jezus had allemaal dingen kunnen zeggen. Maar hij zweeg. Als een lam, werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheren. Zo deed hij zijn mond niet open. Maar hij deed zijn mond ook niet open als hoge priester van het nieuwe verbond. Als je goed realiseert, dat hele stuk, en u kunt het nog wel eens nalezen, gaat allemaal over de schuldvraag. Judas verhing zich later, omdat hij zei, ik heb een rechtvaardige overgeleverd. De vrouw van Pilatus krijgt een droom van God. En in die droom zegt ze, lever hem niet over, want hij is een onschuldige. En Pilatus later, ja, slappe hap zeg. Pilatus later, dan geef even een beetje water, want ik was mijn handen in onschuld. Ik vind geen schuld aan hem. En wat doet de hoge priester? Schuld vinden. Als er gisteren naar een preek van David Wilkerson, hier goed bekend, via de Barendses enzovoort. Een preek van David Wilkerson en die had het over de holy gossip van pastors. En dat voorgangers soms heel makkelijk iets vertellen over die andere voorganger. Of een bediening die niet deugt of niet klopt. En dat is dan eigenlijk van, ja, ik wil je wel even waarschuwen voor dat en voor dat. Want dat zit niet helemaal goed daar. En voor je het weet is het holy gossip. Is het aanklacht. Is het in dienst staan van die hoge priester Caiaphas. Om schuld te vinden bij een ander. Daar moet de kerk niet in gespecialiseerd zijn. Amen. Daar moet ik het niet in. En dat doen we goed. Mijn vrouw laatst een beeld, Yvonne. Laatst een beeld dat ze zag dat ze een witte steen in de hand had. En dat was in de context van Johannes 7, Johannes 8. Van die vrouw die op overspel was betrapt. Wat is nou een witte steen, realiseerde ze zich. En die witte steen is dat wij soms op een heilige manier, tussen haakjes heilig, anderen pijn kunnen doen. Want een witte steen komt net zo hard aan als een zwarte steen. Maar de kerk moet niet in de bediening staan van de beschuldiging en de aanklacht. De kerk, hoewel we principes hier houden, op geen enkele wijze doen wij leveren principes in. Maar de kerk moet gespecialiseerd zijn in die andere bediening. En mijn Jezus is van die andere bediening. Mijn Jezus verontschuldigt niet, maar hij ontschuldigt. Dat is iets heel anders. Mijn Jezus heeft mij ontschuldigd. Bent u al ontschuldigd? En laten we elkaar ontschuldigen. In plaats van toch met witte stenen te gooien. Ja, je moet toch eens weten. En dit en dat. En dat deed Jezus. Onderweg met zijn eigen, weten dat hij zijn eigen bloed. In de Hebreeënbrief staat hij met zijn eigen bloed. De andere hoge priester die kon nog een lammetje slachten. Maar hij is met zijn eigen bloed. Dat vraag ik me af, hoe heeft hij dat al gedaan? Had hij bloed in een schaal of zo? Ik weet het niet. Dan probeer je daar maar voorstelling van te maken. Dat doet er ook niet toe. Maar de very fact, zijn eigen bloed. Vaak zijn die theologische termen zo afgesleten dat we amper nog beseffen wat het is. Het is weg. Maar het helpt bijvoorbeeld alles. Je zegt, Jezus is niet het geslachte lam, maar is het afgeslachte lam. Dat komt dan even anders binnen, want het is afgeslacht. Geslacht is een theologisch begrip geworden, komt helemaal niet meer binnen. Maar hoe ze hem behandeld hebben, ze hebben hem afgeslacht. Afschuwelijk, wat er gebeurd is. Hij heeft het ondergaan, hij heeft gebloed, hij heeft zijn bloed gegeven, met zijn eigen bloed de hemel doorgegaan. Puur om die bediening, om die hartstocht, om mensen te ontschuldigen. Om zelf dan maar de schuld op zich te nemen. Het maakte hem uiteindelijk niet uit vanwege de vreugde welke voorop lag. En een prachtig voorbeeld, we gaan weer eindigen. Een prachtig voorbeeld is dat op het moment, dat vindt ook hier plaats, als achter zijn rug, hij kijkt naar de hoge priester, die hij moet onschuldigen. De leiders van de religie, de Joodse religie, bij wie hij zich veilig zou moeten voelen. Gebeurt niet. Achter zijn rug vindt ook wat plaats op de hof. Bij het haardvuur. Achter zijn rug zegt iemand: "Die Jezus! Denk je dat ik iets met hem te maken wil hebben? Ik ken hem niet eens." Drie keer. En dan staat er: en Jezus keerde zich om. Dan moet u voorstellen, hoe waren zijn ogen? Het staat niet in de Bijbel. Hij was op weg om hoge priester te worden. Hoe zijn zijn ogen geweest? Ik kan me voorstellen, gewoon, dat zou ik kunnen zijn. Ja, ik heb het je toch gezegd. Maar ik denk het niet. Er staat zelfs nog in een van de evangeliën, dat Jezus stond zo, ik keer nu even mijn rug naar u toe, hij stond zo, tussen twee soldaten in. Hij keek de hoge priester aan, Caiaphas en Annas en de hele club die daar zat om te beschuldigen. Die keek hij aan en op dat moment wist hij dat hij voor de derde keer verloochend werd. En hij moest moeite doen om dit te kunnen doen, naar Petrus toe. Heeft hij kracht voor moeten gebruiken. En hij heeft hem aangekeken. En dan staat er: en Petrus zag Jezus. En hij weende bitter. Want wat hebben die ogen van mijn Jezus uitgestraald? Wat hebben die ogen van mijn Jezus gezegd? Hij heeft niks gesproken, maar wat hebben ze gezegd? Ik hou van je, jongen. Ik weet het. Ik weet dat jij hier doorgaat. Ik wist dat je me zou verloochenen, maar ik hou van je. En ik ga voor jou aan het kruis. En ik draag ook deze zonde. Want ik ben op weg om lam van God te zijn. Om afgeslacht te worden. Een heilige God. Een heilige God. Naakt, met zonde beladen. Dit geheimnis, laat er nooit uitgekeken raken op het kruis. Laat er nooit een moment, zoals in de eeuwigheid aan toe, waarin we het lam aanbidden, uitgekeken raken op wat daar is gebeurd. En Jezus onderweg naar Golgotha keek Petrus aan. En Petrus zag die ogen. Dat waren niet de ogen van: ik had het je toch gezegd, jochie. Dat waren de ogen van liefde, van onschuldiging. Ik hou van je. En ik ben er zo blij mee. Ik ben er zo blij mee. Dat mijn God is. Wie zal de uitverkorenen van God beschuldigen? En God stampt als het ware bij. Maar ik rechtvaardig. Christus Jezus is de gekruisigde. Wat meer is. Hij is opgewekte. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Zullen we zo naar onszelf kijken? Dat we weten van, ja zeker, schuldig, ja zeker, maar onschuldigd. U bent onschuldigd, weet u dat? U bent onschuldigd, bent u daar nog blij over, bent u daar nog dankbaar voor? Maar staan we ook in de bediening van de onschuldiging, dan is van anderen, daarmee zeg ik niet dat we over zonde heen lopen, daarmee zeg ik niet dat het geen kerkelijke tucht is, dat is een heel ander onderwerp. Maar dat ons hart is om te verzoenen. En misschien op dit moment ook wel. Misschien op dit moment ook wel dat u door iets heen gaat. Dat u de vertroosting nodig hebt. Dat u zegt: maar ik moet eens weten wat ik gedaan heb. Dat we deze week nog mee moeten maken ergens. Dat er iemand zegt van: ik kan voorlopig niet bij God aankloppen. De schuld is te groot. Sta maar in de bediening van de onschuldiging. Bij jezelf. Sta maar in de bediening van de onschuldiging. Bij de ander. Ga maar binnen voor de ander. De Bijbel zegt: als je iemand ziet zondigen, ga bidden. Dat God hem de zonde vergeeft. Amen. We staan in de bediening van de hoge priester, van onze Heer Jezus Christus. Amen. Heer, dank u wel. Dank u wel, mijn Jezus. Dank u wel, mijn lieve Vader, dat u uw liefde heeft u niet uitgedrukt in allemaal mooie cadeautjes en dingen geven. Uw liefde heeft hij uitgedrukt in Jezus Christus. En die gekruisigd. En Heer, dat we dit ultieme geheimenis, waar we niet alleen een leven lang voor nodig hebben, maar de eeuwen voor nodig hebben in de hemel. Inderdaad. Openbaringen 4 en Openbaringen 5. Dat we niet uitgekeken zullen raken. Dat we nooit zullen stoppen. Dat kan dan ook niet. Dat we u zien in uw volheid en in uw glorie. Nooit zullen stoppen met die aanbidding. Heilig, heilig, heilig. Is het lam dat voor mijn zonde is geslacht. Is het lam dat voor de zonde van de wereld is afgeslacht. God is afgeslacht. God is afgeslacht. Voor mijn zonde. En voor de zonde van de wereld. Heer, help ons om onszelf te vergeven waar dat moeilijk is. Als die ene zonde of die andere zonde is gebeurd. Help ons om onszelf te vergeven omdat u ons vergeven heeft. Help ons, Heer, om die ander te vergeven. Zorg nog voordat hij of zij om vergeving gevraagd heeft. Help ons, Heer, dat we met die ogen van u aankijken naar de verloochenaars. Naar de zondigen. Met de ogen van ik hou van je. Dank u wel, Heer, voor uw genade. We bidden u in uw liefde. In Jezus' naam. Amen.